Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wij zingen van Psalm 27, het zevende vers. U vindt de schriftlezing in 2 Koningen 5, 2 Koningen 5 en we lezen samen de versen 1 tot en met 9. 2 Koningen 5 vers 1 tot en met 9. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht van zijn heer. En van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven, zo was deze man een strijdbaar held. Doch meelaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van de Aman was. Deze zei tot haar vrouw: och, of mijn heer waarde voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn meelaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zei de koning van Syrië: ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilvers en 6000 sikkelen gouds en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zei: ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Amen. Stof voor de prediking is dit gedeelte en als kerntekst lees ik u de versen 2 en 3. 2 en 3. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. Doch deze zei tot haar vrouw: och, of mijn heer waarde voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, laat het ons een voorrecht zijn dat wij midden in de week de gelegenheid van u ontvangen om samen te luisteren naar de stem van uw woord. Het evangelie van vrije genade. Het behaagt u om het ons te doen horen. En wie zijn wij, Heer? Als wij bedenken dat wij samen zijn op deze zendingsavond, waar wij bijzonder stil willen staan bij het werk dat dichtbij en veraf gedaan mag worden, om het evangelie van het koninkrijk Gods te doen uitgaan, zoals u dat bevolen hebt aan uw kerk. Ga dan heen in de gehele wereld en predik het evangelie aan alle creaturen. Met als uitkomst dat wij vanavond dat evangelie mogen horen van de gekruisigde en van de opgestane zaligmaker, Jezus Christus, die door zijn volkomen verdiensten alles, maar dan ook alles heeft volbracht wat er bij u te doen was, op dat verloren zondaar op grond van dit volmaakte offer rechtvaardig voor u gerekend zouden worden. O, dat het ons mag gelden, Heer, en schenk daartoe de hulp van uw geest, dat we het ook persoonlijk mogen weten dat u onze gerechtigheid bent, voor God. Zoals een van uw knechten heeft mogen getuigen. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En nu moet er voor de zending zoveel gedaan worden om overal in deze wereld die boodschap te laten horen. En wij hoefden maar eenvoudig de gang naar uw huis te maken. En zie daar, ook nu weer bedoelt u ons heil. Geen lust hebbende in de dood van de goddeloze. U zweert het zelfs bij uw eigen naam. Maar daarin dat de goddeloze zich bekeren en leven. En zij die door de genade van uw geest werden levend gemaakt, zouden mogen wassen en toenemen in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Ach Heere, bedien ons als uw dienstknechten vanavond uit uw heiligdom, dat we een uitdeler mogen zijn van de menigerlei genade Gods. En dat dat woord zijn kracht zal doen in ons hart en leven, voor het eerst of weer opnieuw. O, doe het ons beleven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. O, het is het heerlijk als we aan uw lippen mogen hangen, als we begeren woorden van genade te horen. En dat voor zondaar, die het oordeel hebben verdiend, maar u mogen zien op hem, die dat oordeel volkomen heeft weggenomen. En nu zijn weldaad uitdeelt aan een wederhorig kroost om altijd bij u te wonen. Heere, zegen ons als wie mogen zijn. Zegen ook uw gemeente die met ons meeluistert. Maak het wel door uzelf. We bidden het u om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. U mag nu uw gave geven, dat is één collecte die bestemd is voor de Gereformeerde Zendingsbond. En wij willen die ook van harte bij u aanbevelen. Wij zingen van Psalm 86. En daarvan de versen 3, 5 en 6. Het indrukwekkende vers: Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En ook het vijfde en zesde vers. Psalm 86, vers 3, 5 en 6. Gemeente, de geschiedenis van een jong Joods slavinnetje begint merkwaardig genoeg bij een hoge Syrische generaal. We lezen in vers 1, Naaman nu. En die blijkt dan de opperbevelhebber te zijn van het Syrische leger. En hij heeft met zijn legers gezorgd voor een vrij en machtig Syrië. En daardoor, staat er, was hij een groot man voor het aangezicht van zijn heer en hoog van aanzien. Een man die waar tegenop gekeken werd. En dan wordt hij ook nog een oorlogsheld genoemd. Maar dan is het heel bijzonder dat in dat eerste vers de Bijbelschrijver heel fijntjes opmerkt. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Dus kennelijk heeft de Heere zelf de hand daarin gehad. Dat deze man zoveel triomfen heeft gevierd en tenslotte er ook voor gezorgd heeft dat Syrië een vrij land was geworden. En toch geeft de Bijbelschrijver ook nog de naam held aan deze man. Hij was een strijdbare held. En dan, hoe groots en heerlijk dit allemaal mogen klinken, wordt daar ineens een streep gehaald door alles. Doch melaats, doch staat schuin gedrukt in uw Bijbel. Dat betekent dat er niet staat melaats. Met één woord is alles in het leven van deze man veranderd. Erger kon het niet melaats te zijn. Dat betekende een zekere doodsterf. En daarom is de melaatsheid in de Bijbel het beeld van de zonde. De zonde die ons voert naar de dood. U kent allen het bekende hoofdstuk Jesaja 1. Waar beschreven wordt dat het volk van Israël melaats is. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Er is niks geheels meer aan dat volk te bespeuren. Vanwege hun dienst aan de afgoden en hun eigenwillige godsdienst. Daar is, ja, van toepassing. Zo gij in het recht zou treden, o Heere. En gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En dat woord blijft dan ook vandaag nog hoogst actueel. En dan in datzelfde hoofdstuk, waar wij verwachten dat waar dat hele volk onrein is. En de melaatse moest dat ook uitroepen, onrein, onrein. Dat de Heere zou zeggen, ga weg van mij. Lezen we in datzelfde hoofdstuk. Kom dan. Laat ons tezamen richten. Ja, dan is het een verloren zaak. En misschien zijn er hier ook wel. Die wanneer ze zien op hun bestaan zeggen, o God. Dan is het verloren. Kom dan, laat ons tezamen richten. Maar dan. En dat is nooit te begrijpen. Zo zingt Psalm 130 daar ook al van. Maar nee, daar is vergeving. Dat zie je in Jesaja 1 ook weer terug. Al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen worden als sneeuw. Als waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Oh, misschien zijn er wel zondaren die daar hoop uit mogen putten vanavond. En dan verplaatst zich het beeld van Naaman naar dat kleine Joodse meisje. We gaan eigenlijk van het ene drama naar het andere. Een kleine jonge dochter wordt ze genoemd, die in Israël samen met vader en moeder, broertjes en zusters wellicht een rustig en een zorgeloos leven kende. En dan ineens een roversbende uit Syrië, die het dorp waar het meisje woonde leeg plunderen, mannen vermoorden, vrouwen verkrachten en tenslotte sterke en gezonde jongens en meisjes afvoeren als buit naar de grote markt in Damascus, waar met de buit ook de mensen als koopwaar worden verhandeld. Zo ook dat meisje. Is natuurlijk een koopje geweest. Ze heeft niks gekost. En ze kan voor een koopje verkocht worden. Dokter Kroemacher, die zegt in een preek over deze geschiedenis, zoveel kan ik u voorlopig zeggen dat deze roversbende een nachtegaal gevangen heeft, die in het duistere Syrië de liederen van Sion zal zingen, dat zij als buit een ster wegvoerde die in het nachtelijk donker van Syrië het land zal verlichten. Maar ondertussen moet er toch een geweldige traumatische ervaring voor dit kind geweest zijn. Wat er met vader, moeder, broertjes, zusjes gebeurd is, we weten het niet. Maar wat we wel weten is dat het meisje is weggerukt uit die onveilige omgeving van allen die haar lief waren. En dan afgevoerd met onbekende bestemming. Er zijn gelukkig ook nog enkele kinderen, jonge mensen in de kerk. Wat een bange vragen zullen er toch in het hart van dit kind geleefd hebben. We mogen gelukkig uit het vervolg horen dat het een godvrezend meisje was. Maar dan nog, je moet zo'n weg maar gaan. Wie weet wat ze allemaal heeft gezien toen die roversbende hun dorp of stadje binnenvielen. En dan nu op weg, vastgeketend, naar onbekende bestemming. Heer, mag ik weer naar huis, naar mijn vader, naar mijn moeder. Ach, wat zal er niet uit haar hart zijn opgekomen. Uiteindelijk komt ze dan bij Naaman terecht. En bij alle rijkdom en voornaamheid die er in dat huis gevonden wordt van Naaman, wordt dit kind natuurlijk al heel snel geconfronteerd met de feitelijke situatie. Naaman blijkt melaats te zijn. Zeer ernstig ziek. Feitelijk loopt hij met de dood in de schoen. En dan zou het voor de hand liggend zijn om te denken dat het meisje heeft gedacht, net goed. Hij heeft er toch maar voor gezorgd dat ik hier een slavin geworden ben. Hij heeft het niet afgekeurd dat ik bij mijn vader en moeder ben weggehaald in Israël. We hoeven geen moeite te doen, denk ik, om dat te denken. Dat is eigen aan u en mijn natuur, niet waar? De Bijbel zegt het immers dat wij geneigd zijn om God en onze naasten te haten. Maar wat blijkt nu? Wel precies het tegenovergestelde. Zij heeft zorgen om haar meester en meesteres. Zij heeft deze mensen kennelijk lief. En dan vraag je je af, hoe kan dat nou? Nou, dat is het wonder van genade, dat God verheerlijkt in haar hartje. Zij heeft de Heere lief gekregen. En wie die Heere lief krijgt, die krijgt ook de naaste lief. Dat is het eigen werk van de Heilige Geest in het leven van zondaar. De Heere heeft zijn liefdesoog op dit kind laten vallen. Hij heeft ze lief met een eeuwige liefde. En nu mag dat kind hier in de vreemde, zeg maar als zendeling van God, als een gezant van Christus wegen, zo zouden we het Nieuw Testamentisch verwoorden, gaan spreken tot haar meesteres. Dat er in haar land, in Samaria, een profeet woont, en die zal Naaman genezen. Wat een geloofstaal is dat. Dat kind, ja, die kende Elisa, misschien zelf nooit ontmoet, maar er toch van vader en moeder van gehoord. Dat de man Gods was, een profeet die namens God en in de naam van God mocht prediken en wonderen doen. En dat heeft dat kind meegenomen in haar hart. En nu mag ze daar uiting aan geven. En dat doet ze ook. Ze wil het ook doen. Ach, wat mag zij hier toch het beeld van Christus verkondigen, niet waar, die het ons ook geleerd heeft. Hebt u vijanden lief. Gemeente, Christus, toen wij nog krachteloos waren, is er zijner tijd voor vijanden gestorven. Daartoe is hij naar deze wereld gekomen. Hij is naar de wereld gekomen. Dit meisje is naar Syrië gekomen als slavin. Is slavin gemaakt. Maar deze Heer is naar deze wereld gekomen als een dienstknecht. Dit gevoel zei je nu, terwijl ik ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijn, het geen roofacht heeft golden even gelijk te zijn. Zij is geroofd geworden, nietwaar? Maar voor hem was het geen roof. Dat wil zeggen geen diefstal. God even gelijk te zijn, want hij was God. God uit God. En licht uit licht. Maar, zegt Filippenzen dan, hij heeft zichzelf vernietigd. Dat wil zeggen, hij heeft zich leeg gemaakt van God. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht, dat is een slaaf, aangenomen. En is ons mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij heeft vrijwillig die hemelse heerlijkheid verlaten. Gods eigen lieve zoon, die de gestalte van een slaaf wilde aannemen. En dat niet om wraak te oefenen tegen al die zonden, tegen al die vijanden. Die zijn God en Heer op het hoogst hebben misdaan. Oh nee, hij kwam om al die zonden. Zo zegt onze catechismus het toch, het zonde van het ganse menselijke geslacht op zich heeft genomen. En als die leidende dienstknecht van de Heer, de man van smart, het rechtvaardig oordeel over de zonden heeft weggenomen. Nou, het is uit kracht van deze Heer dat dit slavinnetje met haar meesteres gaat spreken. Ze kan het lijden van haar meesteres en meester niet aanzien. En dan zegt ze het, bewogen met haar meester, dat er een profeet in Samaria is. Ze begint dat te zeggen met het woordje och. Dat is eigenlijk het eerste wat we uit de mond van dit kind horen. Na alles wat er gepasseerd is, och. Waarin feitelijk Gods rommelende ingewanden van barmhartigheid over deze Naaman worden gehoord. En dan kun je je eigen afvragen, heren, waarom was het nou op Naaman gemunt? Was dat nou zo'n bijzondere man? Nee, dat was die niet. Diende die de Heere God? Nee, hij diende de God Rimmon. Hij zal ook de God Rimmon geëerd hebben over al die overwinningen die de Heere, de God van Israël, had geschonken. Hij heeft echt de God Israëls daarin niet erkend. Dus er was geen enkele reden in die man waarom God naar hem om zou zien. Medelijden zou betonen met hem. Ja, maar hoe kan dat dan? Nou, dat is nou het welbehagen van de Heer. Dat is nu Gods onbegrijpelijke zondagsliefde. En nou hoop ik dat er velen vanavond in Gods huis zijn. Die zeggen, dominee, dat is het nou precies. Want dan denk je toch bij jezelf, heren, waarom was het nou op mij voorzien? Waarom kwam u met uw genade in mijn leven? Waarom werd u mij te sterk? Waarom kon ik niet langer meer in de zonde blijven leven? En had ik een zaligmaker nodig om dat hele verzondigde bestaan van mij voor zijn rekening te nemen? Welbehagen. Vrije gunst die even hem bewoog. Ach, dat gaan we pas zien in het geloof. Nooit van tevoren kunnen we er iets van verstaan. Dan gaan we met dat welbehagen aan de haal. En dan maken we God veelal tot een boosdoener. Maar oh, hij is een weldoener. Die in Christus al de weldaden die hij heeft weg te schenken aan een zonde, heeft geopenbaard. En hij gaat dan ook Christus en al zijn weldaden schenken. En zo worden wij door de gave van het geloof met Christus en al zijn weldaden bedeeld. Zij spreekt met haar meesteres. En het wonderlijke is, ze gelooft het direct. Het is wat, een heidense vrouw. En dan zo'n klein meisje. Ze gelooft het. En ze roept naar hem en ze zegt, moet je eens luisteren joh. En denk erom dat hij alle dokters al gehad heeft hoor in Syrië. En hij heeft overal hetzelfde gehoord en er is niks meer aan te doen. En dan zo'n kind. En Haman gelooft het ook en die weet niet hoe gauw die bij zijn koning moet komen. En dan zegt hij het ook tegen. En die koning gelooft het ook. Die zegt, ik schrijf gelijk een brief naar de koning van Israël. En die neem je mee met een hoop geschenken. Om genezen te worden. Nou, en zo gaat hij naar de koning. Geachte, dus de brief, ik zeg het nou maar met eigen woorden. Geachte meneer de koning van Israël. Wanneer u deze brief ontvangt, heb ik inmiddels mijn dienaar Naaman tot u gezonden met de bedoeling dat u ervoor zorgt dat hij van zijn melaatsheid wordt genezen, hoogachtend de koning van Israël of van Syrië. We hebben nog niet anders dan van geloof gehoord, nietwaar? Het geloof van het meisje, van de meesteres van Naaman, van de koning van Syrië. En nu, nou, notabene koning van Israël. Die manifesteert alle ongeloof die je maar denken kunt. Geen moment komt er bij hem boven dat er in Samaria een profeet is, een man van God, met de naam Elisa, die hij natuurlijk heel goed kent. Maar dit is nu het verschil tussen leven en dood, tussen geloof en ongeloof. Hoe bijzonder dat God ingrijpt op dit moment, want die koning die scheurt zijn kleren. En die denkt, het is een list. Die koning die vraagt mij om mijn laatste te genezen. Ben ik dan een God, zegt hij, die leven of doden kan? Dat ik mijn laatste zou kunnen genezen? Een list. Gelukkig dat God op dit kruispunt ingrijpt, want anders was die Naaman onverrichte zaken naar huis teruggekeerd. Maar Elisa weet ervan wat er zich aan het paleis heeft afgespeeld en die stuurt direct een bode. En die bode zegt, waarom hebt gij uw kleren gescheurd? Laat hem tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Merk je hoe God nu zelf ingrijpt. Bijzonder toch. God zorgt dat daar dat meisje in zijn huis komt. Dat is het eigen ingrijpen Gods geweest. Nu moeten alle dingen medewerken ten goede die naar zijn voornemen zijn geroepen, zegt de apostel. En nu weer op dit moment een bode van Elisa. Opdat die Naaman maar genezen zou worden. Dat zit erachter. Oh, het heeft God al toch ook niet in uw en mijn leven gedaan. Opdat we genezen zouden worden van die bittere kwaal van de zonde. Nou, Naaman die gaat naar Elisa. En dan gaan we afronden. En dan zou ik willen vragen, laten we nou meegaan. Meegenomen worden. Opdat we zouden weten dat er een profeet Gods is in Israël. Ach, dan hoeven wij niet te blijven staan bij Elisa, die al eeuwenlang juicht voor de troon. Maar dan mogen we u wijzen op die meerdere Elisa. Elisa betekent letterlijk, mijn God redt. Maar dan mogen wij u wijzen op die grote profeet, Jezus. En die naam betekent de Heer, de God van het verbond, redt. En ach, dan mogen we meereizen in onze gedachten, niet waar, naar die meerdere Elisa. O, dan zijn wij die boot die zegt, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baat, laat u met God verzoenen. Hier lees ik in vers 9, alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Hij is die weg gegaan. Ik moet denken aan die geschiedenis uit Lucas 4. Dan is Jezus in de synagoge van Nazareth. En dan zegt hij dat het woord van de profeet vervuld is geworden. Dat de gezalde, en dat is hij zelf, is gekomen. En u weet het wat dan gebeurt. Dan willen ze hem van de steilte afwerpen. Zoveel vijandschap heerst er in heel die synagoge. Dat zijn al die mensen die jaar en dag met Jezus hebben opgetrokken. Als hij zegt de Messias te zijn, dan wacht hem alleen maar vijandschap. En dood, u weet, hij ontkomt dan. O, dat is toch wat. Ze werden, staat er al in de synagoge, met toorn vervuld. Als ze dit hoorden, en opstaande wierp ze buiten de stad. Hij zegt daar onder andere, maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. Wat een vijandschap openbaart zich dan moet hij dood. O gemeente, als dan deze Christus zo nabij is, ook vanavond in de prediking. Wie u hoort, die hoort mij. En wie mij hoort, die hoort mij niet. Maar degene die mij gezonden heeft, dat gewicht heeft toch de prediking van het evangelie, nietwaar? Zo hebben we te luisteren. Nou, dan staan we voor de deur. Dan staan we, mag ik het zo zeggen, voor de deur van die meerdere Elisa, de Heer Jezus Christus. En we hebben geen afspraak gemaakt, want niemand van u wist dat dit zich zo zou ontwikkelen vanavond, nietwaar? En dan laten we alleen maar het woord spreken, gemeente. Als u naar de dokter gaat, dan ziet u meestal wel zo'n bord staan bij de deur. Dokter die en die, afspraak van dan of dan, of spreekuur van dan of dan, of alleen volgens afspraak. Kortom, u weet met wie u te doen hebt, nou dat weet u nu ook. Mag ik het zo zeggen? De Heere, uw heelmeester. Niet gekomen om de mensenzielen te verderven, maar om te behouden. U hoort al vanuit de schrift wat zijn bedoeling is met zondaar. Hij heeft geen lust in onze ondergang, maar lust in onze bekering en in ons leven. Ja, mag ik dan zomaar naar binnen? Ach, daar blijft ook altijd weer een worsteling, hè? Juist als je ontdekt dat je ziek bent, kan ik zo wel komen. Zie, ik heb u een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Hij is ten diepste zelf de deur. Zo heeft hij het ook gezegd, nietwaar? Ik ben de deur. En wie door mij ingaat, zal weide vinden. En dan moest je kijken, nou moet deze Aman. En u weet het, het valt in zijn vlees. Dan moet hij naar de Jordaan toe om zichzelf 7 maal onder te dompelen. Nou, daar staan we nu. Heer, ik kom tot u, zondig en onrein. Vergeef mijn zonde nu, van u wil ik zijn. Nou, dan voert hij ons niet naar de Jordaan om 7 keer ondergedompeld te worden. Dan hoeven we alleen maar te kijken naar wat hij al deed toen u nu wist dat u bestond. Toen al is die heerlijke belofte aan ons voorhoofd vastgemaakt. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. O, niet naar de Jordaan, maar naar die fontein die God geopend heeft tegen de zon en tegen de onreinheid. Ik heb u bij uw naam geroepen. Jij bent van mij. Ben u ooit wel eens zo op het spreekuur geweest bij hem? Om nooit te vergeten. En kwam het er niet van? Kom dan. Weet je het nog? Kom dan. Laat ons er samen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als sneeuw. Zouden we dan met de inwoners van Nazareth ten onder gaan? Of, Heere, gij hebt mij genezen. Amen.
Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 45 en daarvan het 6e vers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, hij is uw Heere, dies moet ge u voor hem buigen. 45 vers 6. Laten we met elkaar bidden en danken. Lieve heren, we danken u voor wat u ons deze dienst wilde geven. Heren, wilt u het woord zegenen? We danken, heren, dat u tot ons komt met uw evangelie. We hebben gezien, heren, hoe u uw genade groot maakt in het leven van het Joodse meisje, heren. En u bent tot ons gekomen, heren, vanavond met het evangelie. Met een boodschap voor ons persoonlijk. Een boodschap, heren, die verkondigd mag worden in heel de wereld en moet worden in heel de wereld. Omdat uw boodschap voor iedereen bedoeld is, maar ook voor ons zoals we hier zitten. En heren, u kent ons hart. Ook hier zijn mensen, heren, die belijden nog voor eigen rekening te leven om bekeerd te zijn. Maar geef dan, heren, dat gezien mag worden. Dat u, heren, vanavond in het gewaad van uw woord aanwezig was, heren, om ons uw Zoon, de Heere Jezus Christus, aan te bieden. Heere, geef door uw geest, door uw genade, Heere, dat er velen mogen zijn, Heere, onder ons. Ja, Heere, we bidden dat voor allemaal, want wat zou het een groot wonder zijn als iedereen, Heere, die hier zit, het kon belijden met de apostel. Hij heeft zich voor mij overgegeven. Heer, als we dat bedenken, Heer, hoe groot uw liefde was. En dat uw liefde, Heer, zich niet alleen maar richt, Heer, op de massa. Maar juist, Heer, ook op de enkeling. Dan wordt het wonder zo ontzaggelijk groot, Heer. Want dat betekent dat u speciaal voor mij kwam. Al waren er zoveel koninginnen en zoveel bijwijven, maar een enige is uw duive, Heer, een enige is uw volmaakte. Dat betekent, Heer, dat u voor mij kwam. Heer, geef dat zondaren hier in Elspeet dat mogen beleiden om u groot te maken daarvoor. Net als die vrouw, Heer, die het huis van Simon binnenkwam om haar dankbaarheid, Heer, te tonen. Laat ons hart, Heer, daarvan overlopen. Als we dat zien, Heer, dat u voor ons kwam. Zoals onze broeder, zoals dominee de Groot, Heren, dat mocht prediken toen we er nog helemaal niet waren. Toen we vijanden waren. Toen we zondaars waren. Heren, ja, zelfs toen we er nog geen eens waren. Toen heeft u ons lief gehad. U bent voor ons gekomen, Heren, om aan het kruis. Heren, geef dat zondaren dit heel persoonlijk, Heren, mogen beleiden. En u, Heren, daarvoor alle dank mogen toebrengen. Als we dat zien, Heren, dat u voor ons gestorven bent toen we nog zondaren waren, Heren, dan zien we dat uw liefde zo onvoorwaardelijk is. Dat die liefde niet verdiend kan worden, maar ook niet verdiend hoeft te worden. Heere God, we danken voor wat u ons wilde geven. Werk door uw geest, Heren, en laat het zo zijn dat het einde van dit samen zijn, Heren, zal strekken tot de eer van uw naam. Dat er velen zullen zijn, Heren, die u mogen groot maken om zo'n evangelie, een evangelie dat niet betekent inhoud, dat wij iets moeten doen, maar dat we mogen rusten in het heil des Heren, in wat u doet en heeft gedaan. Bedank u voor alles, Heren, vergeef ons onze zonden. Ga met ons mee naar huis, Heren, en zegen ons, Heren, in de taak die op onze schouders rust. Als we een kruis hebben te dragen, Heren, leer ons dat te dragen. Ziende op de overste leidsman en de voleinder des geloofs. En dat bidden wij in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 108 en daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. 108 en daarvan het eerste vers. Thank you. Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.